In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag gaan we het hebben over het geven van borstvoeding als je kindje er niet meer is. En ik nodig je van harte uit om te blijven luisteren. Zoals net al in de introductie te horen was, gaan we het vandaag over een gevoelig onderwerp hebben. En dat is namelijk als er een kindje tijdens een zwangerschap, bevalling of kort in de periode daarna overlijdt. Vandaag zit ik met twee dames aan de tafel, Katja en Stephanie. En allereerst dankjewel dat jullie beiden in de podcast willen komen. Ik ga jullie kort even voorstellen. Katja, jij bent moeder en voorzitter van Centering Zorg Nederland. En jij wilt vandaag je verhaal gaan delen over je dochtertje. Je had zelf het brugje gemaakt naar Stephanie en gaf aan van hey, er is een regisseuse in Nederland die een debuutfilm heeft gemaakt, Melk, over een mama die ook helaas haar kindje heeft verloren en vervolgens moedermelk gaat kolven. Dus het is prachtig dat we hier samen aan tafel kunnen zitten, zodat we een stukje ervaring bij elkaar hebben en Stephanie, die heel veel moeders ook heeft gesproken. De allereerste vraag die ik altijd aan de gast stel, en dan ga ik eerst naar jou, Katja. Stel, je zou op dit moment in verwachting zijn. Hoe zou je dan tegen de borstvoeding aankijken? Hoe zou je daarop voorbereiden?
Oeh, dat is altijd een leuke vraag. Nou, ik zou, als ik nu zwanger zou zijn, zou ik zeker borstvoeding gaan geven. Want ik vind het heel jammer dat ik dat nooit heb kunnen doen. En hoe zou ik me voorbereiden? Dat vind ik veel lastiger. Ik ben namelijk niet zo van de voorbereiding, dus ik weet niet of ik echt iets heel erg zou gaan voorbereiden. Mm-hmm. En eerlijk gezegd, ik werk ook heel veel met zwangere moeders. En ik zeg ook altijd tegen mensen, ja, je moet je wel goed voorbereiden op het borstvoedingsproces, maar ga vooral niet veel dingen kopen en zo. Dus ik zou, geloof ik, zelf niet te veel dingen gaan kopen. Ik zou gewoon kijken hoe het zou gaan.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. En Stephanie, hoe zit dat voor jou?
Ja, ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan. Ik heb zelf twee gezonde kinderen. Ik heb allebei mogen voeden. De jongste ben ik nog steeds aan het voeden. Ik heb me daar niet super goed op voorbereid. Ik wist wel van het bestaan van een lactatiekundige. En die heb ik ook meerdere malen ingehuurd tijdens het proces. En daar heb ik ook een beetje op vertrouwd.
Kijk, oké. Okay. Ja. Nou, en dan gaan we nu naar een stuk onderwerp. Zou je jouw ervaring willen delen over die je hebt gehad met je dochtertje? Ja. Zou je dat willen delen?
Zeker, zeker. Ja, mijn dochter is geboren toen ik 37 weken en 3 dagen zwanger was. En zij is tijdens de geboorte overleden. Eigenlijk is ze tijdens de geboorte overleden. En ik ben bevallen met een keizersnee, omdat ik had wat bloedverlies 's ochtends. Eerst waren mijn vlies gebroken, dat was allemaal mooi helder. En daarna kreeg ik wat bloedverlies. En ik was al verloskundige. Dus ik was eigenlijk zelf niet zo heel erg in paniek, maar ik dacht wel, dit is toch een beetje raar. Dus ik had een collega gebeld en die kwam en toen hebben we een beetje overleg gehad. En toen zei ze, ja Katja, wat zou je nou doen als jij een cliënt was? En toen zei ik, ja, zou ik geloof ik toch even naar een ziekenhuis gaan. Want het is wel raar als iemand gebroken vlies heeft en geen weeën en dan toch best veel bloedverlies. Dat is eigenlijk best een beetje gek. Dus dat hebben we toen gedaan. Ik ben naar een ziekenhuis gegaan en daar hebben ze wat ze dan doen in een ziekenhuis. Hè, zo'n band met een CTG, hè, waardoor je de hartslag van de baby kunt horen. En dat kon ze eigenlijk niet voor elkaar krijgen. En toen dacht ik nog, nou ja, dan doe ik het zelf wel even. Maar toen zei mijn collega die in het ziekenhuis werkte van, nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee, ik pak wel even de echo. Dus dat heeft ze toen gedaan. Ze is de echoapparaat gaan halen en toen wist ik het eigenlijk wel. Want daarop was eigenlijk, ja, ik heb geen hartactie meer gezien. Er is toen nog in de klo gehaald. Die heeft ook nog even gekeken en die heeft nog wel iets van hartactie gezien. Ik heb dat zelf niet meer gezien, maar ja, dat was in ieder geval dan dus heel traag. En hij heeft daarop besloten van, we doen een keizersnee. Dat hebben ze ook gedaan. Mijn dochter is geboren met en die heeft eigenlijk nooit een hartslag gehad. Ze hebben haar wel nog een half uur gereanimeerd. Maar ze is dus eigenlijk nooit. Ze heeft eigenlijk nooit een hartslag buiten mijn buik gehad. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurd is. En ik was onder volledige narcose, want het was een spoedkeizersnee. Gebeurt gelukkig ook niet zo heel vaak, maar dat is wat er bij mij gebeurd is. En dus een aantal uren later werd ik wakker naast mijn kindje. Het is heel raar, want dode kindjes zijn echt heel anders dan levende kindjes. Dus het ziet er dan heel gek uit eigenlijk. Maar goed.
Hoe was het om haar dan te zien?
Ja, dat was heel dubbel. Het was natuurlijk heel fijn van de ene kant. Ze hebben haar op een gegeven moment natuurlijk toen ik wat meer bij was. Want het heeft echt wel een hele tijd geduurd voordat ik weer een beetje in het land der levende was, zeg maar. Want ik had vrij zware narcose gekregen omdat het natuurlijk allemaal spoed was. Dus zo heel veel tijd om dat echt mooi uit te balanceren nemen ze dan niet. Wat ik ook heel goed snap, hoor. Dus dat is dan, dat heeft echt wel een heel aantal uren geduurd. Maar toen ik weer een beetje bij was, toen hebben ze haar nog, dan mag ze natuurlijk ook bij je liggen. En dat is... Dat was in eerste instantie heel fijn, want toen was ze natuurlijk nog niet zo heel erg lang dood. Dus dan zijn ze nog vrij warm. En dan warmen ze ook natuurlijk weer op, omdat jij ze op je legt.
Ja.
Dus dat is wel heel fijn dan ook. Ja. Eigenlijk ik denk dat dat net zo fijn is als moeders die een kindje krijgen wat wel leeft. Ik bedoel, het is gewoon heel fijn om haar dicht bij je te hebben.
Ja.
Dat wordt in de loop van de dagen dat ze daarna bij je is, wordt dat echt een stuk minder, hoor. Want dan gaan ze er natuurlijk actief koelen, zoals ze dat doen. Van, weet je wat je kent van mensen die overleden zijn? Die gaan ze op een gegeven moment, moet dat gekoeld worden. Ja. En dan is het eigenlijk minder fijn om een kindje nog echt... Ja. Of tenminste, vond ik het minder fijn om haar echt nog vast te hebben.
En hoe heet je dochtertje?
Ze heet Jente.
Ja. Ja. Kan je iets vertellen over de emotionele rollercoaster waar je in de eerste dagen, weken heel veel tijd doorheen bent gegaan?
Ik was nog heel lang aan het werk geweest. Ik was pas zondag gestopt met werken eigenlijk. Ik had tot zondagavond nog dienst gehad en ik ben op woensdag bevallen. Dus ik was nog helemaal niet in bevallingsmodus eigenlijk.
Nee.
Ik had ook nog niks in huis. Ik moest nog, hoe heet het, van die klossen die je onder je bed moet hebben en zo. Dat had ik allemaal nog niet in huis. Dus ik zei nog tegen mijn partner, ik zeg, het is eigenlijk wel goed dat we nog even naar het ziekenhuis moeten. Want kunnen we dat meteen meenemen als we weer naar huis gaan.
Ja.
Dus ik was helemaal niet, één, niet bezig met bevallen. En al helemaal niet met dit soort dingen. En ik had natuurlijk ook nog nooit nagedacht over wat doe je dan als je een baby krijgt die niet meer leeft. Ik bedoel, je moet zo bizar veel keuzes maken op dat moment. Keuzes over begraven of cremeren en wat je dan wil en wie je daar dan bij wil. En weet ik het, echt alles, zeg maar. Dat denk je helemaal niet over na. Dus die eerste weken is eigenlijk heel bizar, zeg maar. Het is echt heel bizar. En heb je ook niet echt de tijd om ergens over na te denken. Echt over na te denken. Want het gaat gewoon zoals het gaat. En je doet gewoon wat je moet doen. En dat is het dan, zeg maar.
Dus, kan je ook zeggen dat je wordt geleefd in die dagen?
Nou, een beetje wel. Want sommige dingen moeten natuurlijk. En dat weet je zelf ook wel. En sommige dingen gebeuren. En sommige dingen heb je helemaal geen enkel idee van dat die gaan gebeuren. En hoe dat dan gaat. En ook al was ik verloskundige, dus sommige dingen wist ik wel. Ik bedoel, ik wist heus wel van de keizersnee was en ik wist ook wel hoe het herstel daarvan zou gaan. Tenminste, op papier in ieder geval. Ik had het nooit gehad, maar ik wist in ieder geval op papier wel wat dat betekende, zeg maar. Dus sommige dingen weet je en sommige dingen heb je ook geen idee van. Dus het is dat is gewoon heel vreemd eigenlijk. En op het moment dat je dan thuis was, ik ging na de crematie naar huis, zeg maar. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik weer thuis kwam, zaterdag. En dat is natuurlijk dan ook heel gek, want je bent daar woensdag weggegaan en je komt zaterdag terug. En dan is er zo bizar veel gebeurd.
Ja.
Dus dat is heel raar, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel, en dan, daarna ben je dan ineens thuis. En dan.
En hoe lang was jouw partner nog thuis ook?
Heel lang, dat was fijn en niet fijn. Wij hadden bedacht dat mijn partner thuis zou blijven.
Ja.
Dus die had eigenlijk geen baan op dat moment, dus die was thuis.
Ja.
En het idee was eigenlijk, ik ging weer werken en hij zou thuis blijven. Dat was eigenlijk ons idee. Ja. Dus in die zin was dat heel fijn. Het was niet zo dat hij na 3 dagen weer moest gaan werken of zo. Of na 2 weken of zo. Dus dat was wel heel prettig. Ja.
Ja.
Dus wat dat betreft was dat wel heel fijn.
Dus dat hadden jullie niet tijdens de zwangerschap bedacht? Dit was echt iets wat jullie hadden afgesproken?
Goed, als ons kindje geboren is, dan ga ik weer werken. Ja, niet meteen natuurlijk, maar gewoon na de 3 maanden verlof die iedereen heeft, zeg maar.
Ja.
En dan blijft hij thuis. Dus dat was eigenlijk ons idee.
Ja, precies. Ja. Okay,
dus dat hadden we wel vooraf besloten. Alleen
precies,
toen
gebeurde
toen dit. Toen ging dat een beetje anders dan wat we bedacht hadden.
Ja.
Ja.
Ja. Hey, en jij gaf aan dat jij weer was gaan werken, vrij vlot ook.
Ja,
wat betekende dat voor jou?
Nou, ik vond het werk heel prettig, want om 2 verschillende redenen. Ik vond het heel fijn om weer iets te hebben om weer voor op te staan 's ochtends. Dus gewoon te denken, dan moet ik in ieder geval, want ik ben helemaal niet meteen heel veel gaan werken of zo, maar dan ga ik in ieder geval vanmiddag even 2 of 3 uurtjes wat doen.
Ja.
En dan ga je naar bed met het idee van, ik heb in ieder geval iets gedaan vandaag. Dat vond ik heel
dat had ik heel erg nodig op een gegeven moment. Want ik liep thuis echt een beetje dat ik dacht, ja, als ik hier nog heel lang zit, dan word ik gewoon gek. Ja, ik kon eigenlijk niet zoveel doen. En nee. Ik voelde me natuurlijk heel verdrietig. Wat ik ook prima vond, hoor, dat was niet dat ik daarvoor weg wilde lopen, maar ik wilde ook heel graag een soort van weer het normale leven voelen. En iedereen zei, ja, ga dan wat leuks doen. Mm. Maar dat vond ik zo'n rare opmerking. Ik dacht,
Wat dan bijvoorbeeld?
Ga wat leuks doen. Ja, ga op vakantie of zo. Mensen zeiden, ga op vakantie.
Ja.
En ik dacht, ik wil helemaal niet op vakantie.
Nee.
Maar ik had wel iets nodig om te gaan doen. Dus op zich was het denk ik goed bedoeld. En was dat, ga het huis... Ik denk dat mensen misschien meer bedoelden, ga het huis uit en zoek afleiding. Misschien is dat wat ze bedoelden.
Ja. Mm-hmm.
En hebben ze dat een beetje apart verwoord? Of heb ik het apart begrepen? Dat kan natuurlijk ook heel wel wezen. Want ik bedoel, ik weet niet of ik toen alles goed gehoord heb wat mensen gezegd hebben. Mm-hmm. En ik dacht ook van, ja, hoe langer ik wacht, hoe moeilijker het wordt.
Ja.
Mm-hmm. Dus ik wilde het ook niet voor me uitschuiven.
Mm-hmm. Had je een angst dat je je carrière zou kwijtraken, zeg maar?
Nee, eigenlijk had ik die zelf helemaal niet. Nee. Ik wist niet hoe ik zou gaan reageren. Ik wist niet hoe ik het zou vinden. Maar ik dacht wel, er is maar één manier om erachter te komen en dat is het om het te doen.
Ja.
Want ik kan het wel in mijn hoofd bedenken, maar ik weet niet hoe het straks gaat voelen als ik weer een moeder op de onderzoeksbank heb liggen en een blote buik met een baby daarin zie. Ik weet niet hoe dat voelt. Ik weet niet hoe het voelt als ik straks weer bij een bevalling sta. Dat kan ik eigenlijk. Ik kon me daar niet echt een voorstelling van maken. Dus toen dacht ik, nou, weet je, de enige manier om erachter te komen is door het gewoon te doen.
Ja.
En ik had gelukkig hele lieve collega's die dat ook wel zagen en zeiden van, nou, volgens ons moet jij ook gewoon weer beginnen, maar doe het dan voorzichtig en rustig. En als het niet lukt, dan zitten we boven en dan nemen we het gewoon weer van je over. En dus het was ook heel veilig, zeg maar, om weer te starten.
Ja. En hoe is het uiteindelijk gegaan? Weer gaan werken?
Ja, het is heel goed gegaan. En natuurlijk was het soms heus wel eens moeilijk, maar ik ben langer verloskundige geweest nadat ze geboren was dan daarvoor. Dus ik heb nog heel lang bevallingen begeleid.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Dus je kon het los van elkaar zien.
Zeker.
Ja. We hebben hier natuurlijk voor de podcast net ook gesproken. En we hadden het er al over. Eigenlijk hadden we daar een microfoon bij mogen zetten. Want je had daar ook iets heel moois gedeeld over toen je in het ziekenhuis lag. Dat je de gordijntjes bij de poli open zou gaan en dat de zon weer opkwam. En zou je dat stukje kunnen herhalen wat je daarmee bedoelde?
Ik zei dat wat ik heel troostend vond was dat toen ik in het ziekenhuis lag en mijn wereld dus even stopte, zeg maar. Of stopte is niet het goede woord, maar in ieder geval helemaal op z'n kop stond en er dus niets meer zeker was en je ook niet meer weet wat je eigenlijk moet doen en welke keuzes je moet maken en zo, dat er ook nog dingen normaal waren. Inderdaad, dat 's ochtends de poli gewoon weer opgestart werden en dat gewoon mensen kwamen en dat ze gewoon aan het werk gingen, de telefoon opnamen en zo, dat soort dingen. Ik vond dat een hele troostende gedachte, dat weliswaar mijn wereld een soort van ontploft was, maar dat dat niet betekende dat voor de rest van de wereld ook zo was, zeg maar. Dus dat er ook nog dingen normaal waren en dat vond ik persoonlijk een hele troostende, prettige gedachte. Ja, op een gegeven moment worden dingen weer gewoner en leef je met dat wat er gebeurd is. En dat ik bedoel, de pijn wordt niet of op zich niet anders of zo. Maar je leert daar wel meer mee omgaan. Ook dat wordt op een gegeven moment een stukje van wat je met je meedraagt. In het begin is het ook niet erg, maar is het heel super aanwezig en dat wordt wel anders.
Ja. Stephanie, jij hebt voor jou de voorbereiding voor je film heel veel dames mogen interviewen die dit ook hebben meegemaakt. Heb je bij die gesprekken die je hebt gehad, zie je daarin overeenkomsten of verschillen juist tussen de dames die je zou willen benoemen?
Ik denk dat de rode draad is dat het heel verschillend inderdaad is. Dus de rode draad is dat iedereen heel erg op zijn eigen manier rouwt. En dat is natuurlijk ook wat vaak wordt gezegd over rouw, dat het heel persoonlijk is. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat ik een soort, een heel klein beetje een verwachting had. En ik ben later weer gaan nadenken waarom dat zo is. Maar specifiek bij een rouwende ouder of een rouwende moeder, dat er misschien iets meer overeenkomsten zouden zijn dan ik uiteindelijk voelde toen ik die gesprekken had. En ik denk dat ook wel komt omdat we best wel een beeld hebben bij hoe een rouwende moeder eruit ziet. Misschien een beetje de heilige maagd Maria onderaan het kruis. Dat we een beetje een soort van deemoedige, verdrietige vrouw verwachten. Die huilt, maar niet te veel huilt. Maar ook niet te weinig. Als iemand er niet zo uitziet dat mensen Dat niet per se veroordelen, soms ook wel. Maar dat ze wel zich ook een beetje zorgen kunnen gaan maken. Dat is ook wel iets wat ik in die gesprekken vaak tegenkwam.
De mensen in de omgeving, bedoel je?
De mensen in de omgeving, ja.
Precies. Ja, ja.
Dus dat er toch wel opmerkingen werden gemaakt. Een vrouw die ging net zoals jij heel snel weer aan het werk. Zij nog iets sneller vanuit haar bed. En die kreeg echt wel opmerkingen daarover. Van dat kan niet goed zijn. Dat je vlucht, ja.
Precies.
Van je verdriet en zo. Iemand anders die bleef gewoon heel lang aan haar bed gekluisterd. Van daaruit bleef zij een beetje, ging ze heel langzaam, voorzichtige stapjes eruit. Maar dat duurde gewoon veel langer dan misschien bij een ander. Maar zij kreeg ook opmerkingen dat niet goed, dat ze maar eens uit de bed moest komen. Maar eigenlijk misschien nog wel vaker geen opmerkingen, maar dat je gewoon voelt dat mensen zich zorgen maken en dat je dan ook een beetje bezig bent met wat.
Ja,
ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat, of jij dingen er voelde.
Ik heb wel geprobeerd omdat ik dit soort dingen dus ook hoorde, maar ook omdat ik zelf onzeker was. Dus het is en je bent zelf ook onzeker.
Ja.
Dus ik wilde het ook graag goed doen, zeg maar. Ja. Het is geen goed, maar je wilt het ook graag netjes doen. Netjes voor jezelf, netjes voor je kind, maar ook netjes voor anderen.
Ja.
Voor de mensen waarmee je...
Voor de mensen eromheen. Ja. Maar zeker ook opmerkingen. Zeker na een aantal jaren. Niet in het begin hoor. Dan zijn mensen nog heel lief en heel aardig en zo. Maar zeker na een aantal jaren waren er ook echt wel mensen die zeiden... Nou nee, maar nu is het wel een kick over, toch?
Oh.
Terwijl je dan denkt, nee.
En zijn dat mensen die dichtbij je staan die dat dan zeggen?
Ook wel. Ja, ook
maar
wel.
Ook mensen die niet zo dichtbij je staan. Die zeggen dat dus ook.
Ja, dus dat vond ik wel, weet je, en dat is wel natuurlijk, dat is wel pijnlijk. Dat je denkt, hey, volgens mij weet jij niet zo goed waar je het over hebt.
Nee.
En dat is ook maar goed ook. Dat is fijn dat je dat niet hebt, want je gunt dit niemand. Dus in die zin is dat ook fijn dat mensen dan iets snappen. Maar dit zijn geen dingen die overgaan of zo.
Nee.
Of de mensen vroegen, heb je het al verwerkt?
Ja, wat is verwerkt?
Wat bedoel je precies, zeg maar? Ja. Dat.
Ik zou nu graag het brugje willen maken waarom jullie natuurlijk ook in de borstvoedingsbabbel zitten.
Ja.
Want allereerst, je bent op mijn pad gekomen. Eerst waren we aan het kletsen over centering zorg en de kracht ervan. Maar toen deelde je ook je ervaring van het feit dat na de bevalling er ook nog een fysieke reactie kwam.
Ja, zeker.
Zou je daar iets over willen delen?
Ja, natuurlijk. Ja, nee, want kijk, net als iedere moeder die bevallen is, kwam ook bij mij de borstvoeding op gang. En dat had ik natuurlijk wel een soort van verwacht. Nou, niet een soort van, maar ik bedoel, ik was er eerlijk gezegd helemaal niet mee bezig. Want ik was alleen nog maar bezig met mijn baby naast me lag en alle dingen die je moest regelen en zo. En het enige waardoor ik eraan herinnerd werd, was dat ik op een gegeven moment in het ziekenhuis rond de avond, geloof ik, pillen aangeboden kreeg. En ik vroeg aan hun van, goh, wat gaan jullie me nu eigenlijk geven? En toen zeiden ze, oh, dat is Dostinex.
Mm-hmm.
En toen zei ik, nou, dat wil ik liever niet.
Nee.
En dat was dus bedoeld om de borstvoeding te remmen.
Hmm.
Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik er zelf over na begon te denken. En niet heel veel later kreeg ik ook een melkverlies. Zij hadden natuurlijk wel in een protocol staan. Dat moeten we een beetje op tijd doen. Maar ik heb dus nooit remming of iets gebruikt. Dus alleen na een aantal dagen, eigenlijk vanaf het moment dat ik weer thuis kwam vooral. Want ja, toen was het natuurlijk alles en iedereen weg en kwam er wat meer rust, merkte ik van, goh, weet je, ik heb eigenlijk heel regelmatig melkverlies. Want ik dacht altijd van, ja, melkverlies komt omdat je je baby aanlegt. Ik bedoel, dat was wat ik op school geleerd had. Je melkverlies komt omdat je, als je je baby aanlegt, dan wordt het vraag en aanbod en dan gaat dat zo.
En nu dacht ik,
het is ook vraag en aanbod. Maar er is in dit geval helemaal geen vraag, maar er is wel aanbod.
Ja,
en er is ook heel regelmatig aanbod. En natuurlijk had ik wel stuwing verwacht en zo. Ik bedoel, ik had ook wel, weet je, ik weet natuurlijk ook wel dat mensen die geen borstvoeding gaan geven, dat die ook stuwing krijgen. Mm. En dat het dus heus wel aangemaakt wordt, ook als je geen vraag creëert. Maar ik had niet verwacht dat dat zo lang nog zou blijven. Want ik was al lang en breed aan het werken, toen had ik het nog steeds. En niet meer elke 3 uur, maar nog wel heel lang, 's ochtends en 's avonds bijvoorbeeld.
Ja, want Stephanie, jij hebt heel veel dames geïnterviewd en elke dame heeft op een andere manier is volgens met de melkproductie omgegaan.
Ja.
Kan jij enkele van die verhalen toelichten?
Ik heb iemand gesproken die Laten we daar misschien mee beginnen. Het is niet de meest gebruikelijke route om melk te doneren. Dus er zijn ook mensen die eigenlijk willen dat het juist snel stopt. Dat is ook een gevoel wat mensen hebben. En die heel blij zijn dat ze hun borsten kunnen afbinden, zodat het snel stopt. Of dat ze Dostinex kunnen nemen, die daar eigenlijk juist gerustgesteld door worden dat bestaat. Ik heb ook iemand ontmoet die 60 liter heeft gedoneerd naar haar verlies. Ja. En ook meerdere mensen trouwens die hebben gedoneerd. Dus ook iemand die volgens mij 28 liter heeft gedoneerd. Iemand die een stuk minder, volgens mij 10, maar alsnog echt heel veel. Wat ik daarbij eigenlijk een beetje hoorde was dat een beetje twee motivaties zou je kunnen zeggen. Enerzijds het feit dat het je een ritme geeft. Ik vind dat ook, daarom raakte mij net ook heel erg wat je vertelde over die tijd. Dat de tijd verstrijkt, dat je op de een of andere manier een soort troost geeft. Dat hoorde ik eigenlijk ook wel een beetje terug in het, wat ik meerdere keren heb gehoord, is van het geeft mij een soort ritme, dat ik gewoon elke 4 uur kan ik even bezig zijn met die band tussen mij en mijn kindje.
Ja, en ik denk, als ik dat mag aanvullen, ik denk dat het voor mij ook heel erg was zo van, het is echt waar of zo.
Ja.
Want als je baby er niet is, natuurlijk, ik had ook een snee. Hè? Dus ik bedoel, was wel meer wat waardoor ik wist dat het echt waar was. Maar dit was een soort van liefdevoller of zo. Liefdevoller, ze is er echt geweest.
Ja,
Het is een bevestiging. Ja. En dat is dus ook heel troostend of zo. In alles wat er weg is, was er ook iets wat er wel was. Mm. En dat was verder voor niemand zichtbaar. En dat hoeft ook niet. Maar dat gaf mij heel veel troost ook.
Ja, die heb ik een paar keer gehoord. En welke ik ook hoorde is gewoon simpelweg van, ja, maar er is melk en dat moet gedronken worden.
Ja.
Zo van, ja, die melk die moet ergens voor zijn geweest. Het feit dat mijn lichaam melk aanmaakt, dat moet.
Heeft een doel.
Een vrouw draaide het om. Die zei, het kan niet zo zijn dat het feit dat mijn lichaam nu die melk maakt, dat dan geen enkel nut heeft gehad. Dus die wilde het en die draaide dat om. En dat vond ik ook heel mooi.
Ja.
Ja.
Dit triggert me heel erg. Want eigenlijk is nu de waarde van een druppel melk, krijgt een andere lading. Het is niet per se dat het maagvulling is. Want ik hoorde je net ook zeggen, het is, het krijgt een hele andere lading op dat druppeltje. Want je denkt van oké, dit druppeltje is in ieder geval voor een kindje. Of dit druppeltje is nog een gedachte aan een kindje.
Dus ik kan me inderdaad heel goed voorstellen dat mensen dan denken, oh, daar wil ik nog iets mee of zo.
Mm. Ja. En wat ook natuurlijk zo is, is dat hoe meer je gaat kolven, hoe meer het wordt. Ja. Mm. En hoe belangrijker het ook wordt om daar iets mee te doen.
Ja, precies.
Dus het is ook, ik heb ook een verhaal gehoord, daar ging het een beetje andersom. Het was niet zo van, oh, ik ga nu kolven, ik ga nu melk. Maar eerst ik heb gekolfd. Oh, ik heb nog meer. Oké, nog meer gekolfd. En op een gegeven moment denk je, ja, maar dit
en
kan
nu dan?
Niet meer vragen. Ja. Nee. En dan, oké, kan ik er wat mee? En dan googelen, weet je wel. Ja. Dus zeg maar soms ging het ook zo. Dat vond ik ook een mooie. Ja.
Dus dan denk je, super. Oh ja, en nu dan?
Ja.
Ja. Ja.
En dat komt ook in de film terug. Want ik zit te denken, dit is eigenlijk ook een beetje de casus die in de film Melk, die je hebt gemaakt, geschetst wordt. En je gaf ook aan, elke vrouw, elk koppel die ervaart deze situatie zo anders. Elke moeder gaat weer zo anders om met de situatie.
Ja.
En je gaf na de film ook aan, we hebben daarvan een beetje een combinatie van proberen te maken om te laten blijken van, hey, rouw voor iedereen is anders. De omgang, hoe vrouwen naar melk kijken, is voor iedereen anders.
Ja.
En klopt het een beetje dat jullie dat ook in de film zo neer hebben proberen te zetten?
Nou, ik kwam daar eigenlijk snel, juist omdat de verhalen zo verschillend zijn, realiseerde ik me ook, je kan niet een soort gemiddelde maken. En dan heb je geen mens, zeg maar. Gemiddelde is niet. Nee. Dus ik realiseerde me ook van die simpele vastbeslotenheid van, ja, ik ga er toch wat, ik wil gewoon dat die melk, dat die een nieuw thuis krijgt. En ook van dat gevoel, die simpele vastbeslotenheid die ik voelde, die mij heel erg raakte in veel van die verhalen. Mm. Die heb ik geprobeerd te vertalen naar één personage. En voor mij is Robin, de hoofdpersoon, is een beetje een soort een persoon die als het ware een beetje in opstand komt tegen de verwachting die wij misschien wel als kijker ook hebben van hoe een rouwende moeder eruit ziet of moet zien. Ja. Ja. En dat doet ze niet op een soort hele bombastische manier, maar gewoon door haar eigen weg te zoeken zoals iedereen dat moet doen die in zo'n proces staat.
Ja. Wat zou je vrouwen willen meegeven of misschien juist de mensen die in de omgeving zitten als het gaat over de verwerking van rouw? Heb je één ding waarbij je ze hebt gezegd van hey, dat heb ik echt geleerd uit al die interviewen dat ik graag zou willen delen?
Ja, niet echt eigenlijk. Ik denk dat je erachter moet komen wat bij jou past. En dat is denk ik gewoon een proces van vallen en opstaan. En dat er geen fout is. Er is een vrouw die heet in Australië. Ik heb laatst een podcast van haar gehoord. Zij is haar zelf psycholoog. En zij is haar dochtertje verloren toen ze 12 was. Inmiddels al een jaar of 10 geleden. Mm-hmm. En zij heeft daar zelf dus eigenlijk ook zichzelf een beetje als een soort research subject. Dat vind ik dan heel mooi. En ook tegelijkertijd die dat rouwproces doormaken en daarover nadenken. Wat dat met haar deed en hoe ze er doorheen, heel huids doorheen kon komen. Daar heeft zij heel veel over onderzoek gedaan en gelezen en zelf ervaren. En zij had het over iets dat heette oscillation theory. Mm-hmm. En dat is een algemeen rouwconcept. En het gaat er eigenlijk over dat je de fase omarmt waarin je zit. En dat je dus niet 24/7 helemaal kapot hoeft te gaan. Wat misschien wel soms van de ene persoon door de ene persoon weer wordt verwacht in je omgeving. En ook niet dat je het, en het is ook niet erg om het af en toe even helemaal niet te voelen. Hmm. Maar het is ook niet erg om het af en toe heel erg wel heel veel wel te voelen. Dat is gewoon iets waar je vanzelf doorheen gaat. En dat je dat mag accepteren. En dat je niet iets anders hoeft te doen van jezelf. Het is oké om eventjes eruit te zijn. En het is ook oké als het opeens komt op een onverwacht moment.
Ja, en dat heeft ook weer met die triggers te maken waar we het eerder over hadden. Het kan zijn dat je ene moment zegt van hey, nu zit ik met mijn hoofd er in ieder geval niet actief bij. En dat je weer je eigen triggers kan hebben waarmee je dan het wel weer even oproept. Maar het hoeft niet. Het kan dus bij elke vrouw verschillend zijn in elke fase waar we zitten. Als ik deze theorie zo begrijp. Ja.
En inclusief inderdaad het af en toe ontwijken even. Omdat je eventjes vol zit.
Hmm. Ja. Ja, precies. Ja.
Wat denk jij ervan?
Ik vind dat heel herkenbaar. Ik bedoel, mensen hadden, tenminste, dat was mijn beeld. Mensen hadden de verwachting als ze bij ons op bezoek kwamen, zeker de eerste periode, dat je de hele dag huilend op de bank zit. En dat is gewoon niet zo. Nee. Dat kan ook niet. Dan ga je helemaal. Dat is zo werkt het. In ieder geval werkte het voor mij niet zo.
Nee.
Wat niet wil zeggen dat ik niet af en toe heel verdrietig was en dat ik niet ook huilend op de bank zat, maar niet 24 uur per dag.
We hebben in het begin van het gesprek kort even gehad over reacties van mensen uit de omgeving. Wat zou jij graag mensen willen adviseren die dit luisteren en wellicht iemand in de omgeving kennen waarbij zoiets is gebeurd of misschien bij hunzelf is overkomen? Maar wat zou je hun willen adviseren hoe ze hier het beste mee kunnen omgaan?
Ik denk niet dat ik iemand iets kan adviseren. Ik denk het enige wat ik kan zeggen voor mensen die er omheen staan is wees niet te bang. Want dat heb ik zelf heel erg gemerkt. Dat mensen zijn voorzichtig na je. En dat hoeft niet. Ik bedoel, je bent niet ineens. Je bent heel verdrietig. Maar huilen is niet erg. En als iemand huilt, wil het niet zeggen dat hij vervolgens de hele dag huilt. Dus wees niet bang. Dat is denk ik het belangrijkste. En misschien wil ik dat ook wel zeggen naar moeders. Wees niet bang. Wees niet bang. En naar mezelf dus ook af en toe nog steeds. Wees niet bang. Het is oké.
Ja.
Dat. Misschien is dat het enige wat
dat
ik over
echt,
kan
maar
zeggen.
Maar dat is echt een heel mooi advies. Wees niet bang, toch?
Maar ik denk dat dat het enige is wat als je een soort algemeen advies wil, dan is dat het enige wat ik kan zeggen. Want ik heb echt niet de illusie dat ik ook maar voor iemand anders weet
voor iedereen
hoe die
er
zou
anders
om mee om moeten gaan. Want ik denk dat dat te ingewikkeld is.
Waar was jij bang voor tijdens je rouwproces? In ieder geval misschien nog steeds wel eens, natuurlijk.
Nou, weet je, ik ben ook wel eens bang dat ik ga huilen op een moment dat het niet uitkomt. Of dat ik iets niet meer kan als ik verdrietig ben. Of dat ik. En het is nog nooit gebeurd. Maar daar ben ik. Ja, daar ben ik ook wel eens bang voor geweest.
Ja.
In ieder geval. En soms nog steeds misschien wel.
Ja.
Maar ja. Of dat mensen me anders gaan zien als ik er vertel. Weet je, dat mensen me zielig gaan vinden.
Ja.
Want heb je die moeder van het overleden kindje.
Ja. En dat wil je niet.
En dat wil ik niet. Nee. Want dat ben ik. Maar ik ben ook nog andere dingen, zeg maar. Ik bedoel, maar dat ben ik ook. En voor mij is dat die twee dingen naast elkaar, dat is echt dat is soms best ingewikkeld, zeg maar.
Ja.
Dus het is, ja, wees niet bang, is eigenlijk voor iedereen altijd goed advies. Ja. Maakt eigenlijk niks uit.
Ja.
Een soort algemene wijze.
Ja, algemene wijze les, ja. Ja, en voor de omstanders, je kan nog beter zijn, ook al heb je geen woorden voor, maar om dan wel te laten zien van, hé, ik ben er wellicht voor je, ook al weet je niet wat je moet zeggen.
En je bent, ook al weet je niet wat je moet zeggen, en je kunt niet zo snel iets verkeerd doen, of je kunt niet zo snel, weet je, het is niet zo snel
awkward.
Erg of niet goed of niet.
Ja.
Dat is zo werkt het gewoon niet. Ja. Tenminste, bij mij niet. En misschien bij iemand anders wel.
Nee.
Maar ook dan, weet je, als je het niet weet, vraag het elkaar.
Oké. Dankjewel voor het delen van beide. Hè, voor het delen van de verhalen en de inzichten. In elke podcastaflevering behandel ik altijd een paar stellingen. En ik zou daar graag wel naar door willen gaan. Ik ga ze gewoon afwisselen. En dan begin ik de eerste. Stephanie, moedermelk of poedermelk? Het is lekker een zwart-wit casus.
Oeh, dat is wel heel zwart-wit. Oh jeetje, ik kan er niet tussen kiezen, want ik weet de situatie niet, sorry.
Nee, dat hoeft ook niet. Ja. Nee. Dit zijn allemaal stellingen wat eigenlijk, wat ik al zei, lekker zwart-wit is. En voor iedereen is het altijd ei. Als je aan mij vraagt, kies hetgene wat vooral bij je past. Maar ja.
Nou ja, ik heb zelf borstvoeding kunnen geven. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Mm-hmm. Ja. Oké. Katja, online of offline voorbereiding?
Oh, wat een ingewikkelde. Ik zou zeggen wat het best bij je past. En dat zou voor mij zijn offline.
Offline, ja. Yeah. Daarom geef je centering. Yeah.
Ja, precies.
Nou, dan Stephanie. Voorbereiden of we kijken dan wel?
We kijken dan wel.
Ja, we hadden het in het begin al een beetje. Nou, Katja, 1-op-1 of groepsbegeleiding?
Ja, heel zeker groepsbegeleiding.
Ja. Ja. Wat zie jij de kracht van groepsbegeleiding?
Tien paar hersenen weten meer dan één paar hersenen. Dus je kunt ontzettend veel van elkaar leren en ontzettend veel met elkaar delen. En we weten ook gewoon uit onderzoek dat het gewoon betere zorg is. Dus ik gun iedereen de beste zorg. Dus ik zou zeggen altijd
groepsbegeleiding.
Groep.
Ja. Oké. Dan de allerlaatste en die is voor jou. Met partner of alleen?
Met partner.
Oké. Ja. En waarom?
Omdat ik een partner heb.
Mm-hmm.
En want we weten dat partners super belangrijk zijn in het slagen van borstvoeding. Dus als je borstvoeding wil geven, dan is je partner een hele belangrijke schakel daarin.
Ook een vraag aan jullie beiden. Dan begin ik bij jou, Katja. Heb je een fabel die je graag naar de wereld uit wilt helpen?
De fabel over dat je geen goede band met je kind kunt krijgen als je geen borstvoeding geeft, die mag van mij betreft wel de wereld uit. Want ik denk dat het band met je kind echt niet per se te maken heeft met borstvoeding.
Nee,
ik denk dat borstvoeding handig, makkelijk is, maar het is echt niet de enige.
Nee. Ja, weg. Ook Lonneke van Hout komt ook in de podcast voor. Zij is hechtingsspecialist en benadrukt dit ook. Dus dat is zeker een podcast om terug te luisteren. Want het is in zoveel andere dingen kan je hechting.
Nee, precies. De hechting is meer dan de borstvoeding.
Ja.
En het maakt het makkelijker, maar het is ook niet meer dan dat.
Nee. Nou, super. Dan hebben we die de wereld uitgeholpen. Stephanie, heb jij er nog eentje?
Dat we precies weten wat de voordelen zijn van borstvoeding ten opzichte van kunstvoeding. We weten dat er voordelen zijn.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook nog heel veel dingen die we niet weten over de samenstelling en wat er allemaal in borstvoeding zit. Van heel veel dingen weten we de functie helemaal niet die in borstvoeding of in mensenmelk zitten.
Mm-hmm.
Dus dat.
Ja. Ja, op de lijst is er inderdaad, er is een hele grote lijst qua ingrediënten, maar heel veel die zijn nog onbekend. Klopt, ja.
Nou, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan.
Ja, prachtig mooie aanvulling. Stephanie, waar kan de luisteraar meer over jou vinden of over jouw project vinden?
Op mijn website, stephaniekolk.com, daar staan de waar Melk in voorpremière gaat. Dat is nu de komende 2 maanden.
Mm-hmm. En nu zitten we in februari 2024.
Zitten in februari 2024. En vanaf 4 april van dit jaar gaat hij in de bioscoop ook uit. En dan zul je daar ook over kunnen vinden, denk ik. Ik neem aan dat ik dat ook op mijn website ga zetten. En anders kun je hem gewoon googlen, want dan staat hij ook gewoon op de filmsites.
Ja. Het is een film die je bijblijft. Want ik mocht natuurlijk naar de première en ik denk dat het zeker een aanrader is om te kijken. Dus bij deze ook een uitnodiging voor de luisteraar. Katja, heb jij iets van een website of iets dergelijks waar jij naartoe zou willen verwijzen als mensen meer over jou willen vinden?
Over mij willen vinden?
Oh, jou of geen.
Ik wou zeggen, ze moeten vooral iets over centering gaan vinden. Mm-hmm. En ik denk, als je nu zwanger bent en je wil graag groepszorg, 1, ga vooral naar je verloskundige en vraag ernaar. En 2, als je naar de website samenweetjemeer.nl gaat, dan kan je ook een heleboel informatie vinden. Mm-hmm. En voor alle zorgprofessionals die kijken, die kunnen gewoon naar Stichting Centering Zorg, dus centeringzorg.nl. Mm-hmm. Ja. Daar staat informatie voor zorgprofessionals.
Ja, ja. Zeker ja. Een aanrader. Centering zegt prachtige zorg. Veel positieve effecten, dus zeker
heel veel.
Ja, zeker. Okay. Dan wil ik jullie beiden hartelijk danken voor de mooie bijdrage die jullie hebben geleverd en voor de kwetsbare opstelling. En ik weet zeker dat we hier heel veel luisteraars mee gaan kunnen inspireren. Dus dankjewel.
Alsjeblieft.
Nou, lieve luisteraar, goed dat je hebt geïnvesteerd in dit gesprek met Katja en Stephanie. Het is een hoop informatie en daarom hebben we alles voor je samengevat op de website goedaangelegd.nl/ouders/20, het nummer van deze podcast. We zijn ontzettend benieuwd wat je ervan vindt, dus laat het vooral weten door een review te plaatsen via de app waarmee je de podcast beluistert of bekijkt, of een van onze social media kanalen. We zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Laat het ook weten door ons een Instagram pb'tje te sturen. En ook hier zijn we te vinden op goed.aangelegd. Ken je iemand in de omgeving die deze podcast mogelijk interessant zou vinden? Stuur hem dan vooral even door. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Of zoals we het hier in Noord-Holland zeggen, dag.
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Iedereen heeft een mening over wat moeder en baby zou moeten eten. Feiten worden van fabels onderscheiden in de volgende aflevering.